Multiculturele gemeente. Dat was op zaterdagavond, dankjewel. Op zaterdagavond en zondagmorgen. En het was ook een geweldige dienst. Waar veel gebeurde. Zeker op zondagmorgen. Vond er veel bevrijding plaats. Van mensen die echt problemen hadden met geest van onreinheid. Er kwam heel veel vrij. En ik kan u zeggen, de dienst begon om 1:00. En om 4:15 was ik zo'n beetje klaar met bidden. En daarna ging het nog door. Mensen kwamen nog voor gebed. Toen ik eigenlijk al klaar was in het gebed. Dus ik ging om 5:00 pas naar huis. Dat is helemaal niet erg. Hè? Ik zeg, weet je, daar, ook in Afrika gebeurt het gewoon veel. Wij zitten vaak op tijd.
Ja.
Maar als we Gods geest loslaten, Gods geest een ruimte geven, weet je, dan is tijd. Maar God is één dag als een jaar, of 1000 jaar zelfs. En 1000 jaar als één dag. Dus God heeft een heel ander tijdsprincipe dan wij. Toch moet ik om 11:30 klaar zijn.
Dat weet ik zeker.
Nee, maar dat maakt niet uit hoor. We houden rekening met, dat wat er is. Dus het is niet anders.
Ja.
Ja, voorheen had ik ook een microfoon, maar dat is niet nodig meer blijkbaar.
Ja, ik hoor het wel.
Misschien kun je bij hun dan een beetje gaan staan.
Waar gaan we hun staan? Kunt u mij horen?
Ja, heel goed. Oh, okay. Ja,
dus dat was al een eerste hele mooie ervaring en een dienst. En waar honger was naar het evangelie, honger was naar het woord. 2 weken terug heb ik mijn broer en zijn vrouw mogen dopen. Die waren dus tot geloof gekomen een jaar geleden. En nog 2 andere dopelingen erbij. Ook mensen die pas tot geloof zijn gekomen en hebben een keus gemaakt voor de Heer. En hebben dus 4 mensen mogen dopen 2 weken terug. In een geweldig mooie dienst. Mijn broer is dus getrouwd, maar alleen voor de wet was hij getrouwd. Tijdens de coronaperiode. Maar hij wilde ook graag een zegen over zijn huwelijk. Dat vond ik wel heel mooi. Dat we dat in 1 dienst konden doen. Dus ook hun huwelijk is ingezegend. En ze doen het nu met God. Samen met God. Halleluja. Van de zomer, ik heb er geloof ik in augustus toen ik hier was iets over gezegd. Is een schoonzoon van mij tot geloof gekomen. Een Ghanese jongen. Ze heeft het over dansen en springen en huppelen. Nou, dat doet hij wel. Heerlijk. Is het geloof gekomen. En komende december, eind december, laat hij zich dopen in de gemeente waar zij komen, in Hilversum. En hij zei wel, pa, ik wil dat je mij doopt. Dus heerlijk, geweldig mooi om je eigen schoonzoon te mogen dopen.
Nou.
En zijn gemeente vindt het ook prima dat ik dat doe. Dus 19 december gaan we weer het bad in. Halleluja.
Nou.
Dus er gebeuren mooie dingen inderdaad. Ja. Geweldig mooie dingen.
Ja.
Maar eigenlijk, en daar gaat het vanmorgen ook voor mij over, wat mij betreft, en wat de Heer op mijn hart gelegd heeft als boodschap. Er zijn 2 dingen gaande eigenlijk. Aan de ene kant zie je een klein beetje opwekking ontstaan. Als we echt over opwekking spreken, mensen, dan gebeurt er nog heel wat anders.
Ja.
Maar het is wel mooi om te zien. Het is heel belangrijk om te zien wat er gebeurt in Nederland op dat gebied. Maar er is ook een andere richting gaande. Wat natuurlijk ook daarvoor heeft plaatsgevonden. Daar kunnen we niet omheen. De jodenhaat die toeneemt. En het gaat niet vanmorgen over de jodenhaat. Maar er zal nog heel veel strijd op plaatsvinden. Maar wist u dat de meest opwekking vindt vaak plaats bij de gemeente die onderdrukt wordt? Ja. Dus daar waar onderdrukking vaak plaatsvindt, de gemeentes, de gelovigen die in landen wonen waar vervolging al is, deze mensen staan vaak heel dicht bij God. Die ervaren God dagelijks, heel intens. Dus dat is wat we tegelijkertijd ook zien en ook in een bepaalde manier rekening moeten houden. Ik schrik soms een beetje van wat er in de politiek momenteel allemaal aan discussies gaande zijn. En dan denk ik, wauw, wat staat ons nog te wachten ook tegelijkertijd. Naast wat we aan mooie dingen zien in Nederland aan heel veel evangelisten inderdaad. Zelfs de regionale, de nationale kranten, de AD onder andere, heeft erover geschreven dat ze verwonderd zijn. Dat er momenteel zoveel evangelisten praat zijn. Wauw.
Ja.
Dus dat is een goed getuigenis. En laten we dat nou toenemen. Hey Wiebe, even stiekem. Zoals gezegd, volgens mij is er een nieuwe evangelist hoor.
Wij vallen niet meer op nou.
Zeg je? Wij vallen niet meer op. Nou, dat maakt ook niet uit hoor. Als God maar opvalt en Jezus opvalt, dan is dat heel goed. Oké. Bij deze. Dus ook wij zien mooie dingen gebeuren. Tijdens die doopdienst van mijn broer en zijn vrouw was bijna de hele familie aanwezig. Van mensen die dus niet met de Heer leven.
Ja.
Uiteindelijk zijn ze toch op zijn uitnodiging ingegaan. Ja. Mijn broer had gezegd, als je een feestje wil, jullie willen een trouwfeest, dan heb ik nu een feestje voor je. Kom maar luisteren en kom maar kijken bij mijn doopdienst. En gelukkig, prijs God, ook dat is antwoord op gebed. Dat ze zijn gekomen. We hebben er echt enorm voor gebeden. Heer, raak hun hart aan en laten ze in ieder geval komen.
Ja.
Dat is het begin. En ze waren er. Op twee na, maar dat maakt niet uit, we kijken naar wat er wel was. En een van die broers, die begint nu de Bijbel te lezen. Want mijn jongste broer, die dan gedoopt is, heeft een andere broer, waar hij goed contact mee heeft, een Bijbel gegeven. Want die is ook zoekende. Hij is ook eigenlijk niet echt gelukkig in zijn leven. Hij begint nu de Bijbel te lezen. Halleluja. Dus we zien inderdaad bewegingen. En inderdaad, ook vanuit mijn hart, lieve mensen. De tijd van gebed is ontzettend belangrijk. Ik zou bijna zeggen, laat het maandagavond stampvol zijn met bidders. In de ruimte waar je naartoe gaat. Echt waar. Het is tijd, heel veel tijd voor gebed. Want gebed geeft doorbraak. Oké, ik wil met u lezen een paar versen uit Daniël 3, vers 12 tot 18. En daarna uit Lucas 17. Daniël 3, vers 12 en 18. Deze boodschap is op mijn hart gekomen. Naar aanleiding van allerlei gebeurtenissen, maar ook hoe wij staan als gemeente en als gelovigen. Daniël 3 vanaf vers 12. En er staat het volgende. Nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld. Namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Het gaat dus over het verhaal dat koning Nebukadnezar aan het volk een bevel heeft uitgegeven om te gaan buigen voor zijn afgoden en voor allerlei godsbeelden. En daar moeten ze voor buigen. Maar er zijn drie Joodse mannen die dat dus niet doen. Halleluja. Waar sta je voor? Ai, ai, ai. Deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren zij niet en het gouden beeld dat u hebt opgericht aanbidden zij niet. Toen beval Nebukadnezar in woede en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en de Abednego moest halen. En vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen, is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de horen, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei andere muziekinstrumenten hoort, neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op dezelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de God die u uit mijn handen verlossen, kan verlossen? En dan zegt Sadrach, Mesach en Abednego antwoorden en zeiden tegen de koning Nebukadnezar, wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Ik zou bijna zeggen, er zijn momenten dat je de overheid, want de koning staat voor de overheid, niet kan gehoorzamen. En niet kan doen wat de overheid zegt. Niet altijd. En dan zegt de Bijbel, gehoorzaam de overheid, bid voor de overheid, ja. Maar als de overheid dingen doet die tegen het bevel van God ingaan, tegen de principes van God ingaan, is de vraag of we er altijd antwoord op moeten geven. Waar staan wij? Maar zij zeggen, wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, we hebben het over geloof of vertrouwen, als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. Dat was het geloof wat ze uitspraken. Het vertrouwen wat ze hadden in God. Ze staan daar voor een grote brandende vuuroven. Ze hadden ook nog een beetje opgesloten. Ze hadden het nog heter gemaakt. Maar wat zeggen ze dan? En zo niet. Het zou u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u heeft opgericht niet zullen aanbidden. En dan staat er een gesteller op een gegeven moment, dan komen ze bij jou, dus Nebukadnezar wordt heel kwaad. En wauw. En die stoot inderdaad de vuurtje nog eens extra op. Mm. En smijt, wat ze zeggen op een gegeven moment, en dat is ook weer geloof. Komen wij om, dan komen wij om. Maar buigen doen wij niet voor deze koning en zijn afgoden. Komen wij om, dan komen wij om. Het maakt nog niet meer uit. En dat betekent iets. Ook voor ons zit daar eigenlijk een hele grote les in. Maar daar kom ik straks op terug. En ze worden dus in die olie overgegooid. En uiteindelijk zegt Nebukadnezar. Zegt, hé, hoe kan dit nu? We hadden er toch maar 3 in gegooid, ik zie er 4. En dat klopt. Er was een engel van God gekomen om ze alle 3 te beschermen. Zelfs de mannen die deze 3 mannen in de oven hadden gegooid, die werden gedood bij de oven. Er buiten, en niet in. En ze werden gered uit die oven door die engel die God had gestuurd. Hun kleren stonken niet naar de rook. Kun je nagaan. Wauw, wat een God. En toen werd Nebukadnezar wakker. Tijdelijk, eventjes maar. En hij besefte dat de God van Sadrach, Mesach en Abednego een God was. En wist hij, ja, jullie God heeft jullie verlost. Door staande te blijven en niet te buigen voor een koning en zijn afgoden. En dan lees ik Lucas 17. Het zijn 2 totaal verschillende Bijbelgedeeltes. En op zichzelf lijkt het helemaal niet met elkaar te maken te hebben. En toch zit er in beide een boodschap. Lucas 17, vers 28 tot 30. En er staat namelijk dit. Het gaat over de komst van het koninkrijk van God. Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Hé, het lijkt wel op onze tijd waarin we leven. Op de dag er echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Wie op die dag op het dak zal zijn met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat daar achterliet. Denk aan de vrouw van Lot. Denk aan de vrouw van Lot. En mijn thema is, dat ik erboven gezet heb, word wakker en wees waakzaam. Word wakker en wees waakzaam. Kees, die riep net al even op. Laat dit op deze plek vol zijn. Er gebeuren mooie dingen in Nederland, die zie ik ook. Die weet ik ook. En hier en daar mag ik er een beetje bij betrokken zijn. En maar tegelijkertijd, een groot deel van de gemeente slaapt nog. En de gemeente moet wakker worden in de tijd waarin we leven. Waarom is dit tot mij gekomen? Toen al die gebeurtenissen hadden plaatsgevonden in Amsterdam. Ik heb het een beetje gevolgd. Was er ook een onderminister, een Joodse onderminister in Israël, een regering in Israël, die zei van, dit stopt niet bij de Joden. Nou, als er dat gezegd wordt, dan weet ik waar het over gaat. Dit kan ook ons overkomen als christenen, als gelovigen. En dat gaat ons misschien ook een deel overkomen. Ik heb het niet over de grote verdrukking, al die dingen meer. Maar er komt een tijd waarin het steeds moeilijker wordt. Als we beseffen, dus daarom deel ik dit, laat u uw ogen open gaan, lieve mensen. En inderdaad, ik denk dat de gemeente van Jezus Christus landelijk op zijn knieën moet gaan. Want D66 is met een wet bezig om te gaan verbieden dat er catechisaties gegeven kunnen worden. Die gaat verbieden dat er zondagsscholen gegeven kunnen worden. En dat geldt niet alleen voor de christenen, dat geldt ook voor de moslims. Dus die hebben weekendscholen, die willen ze eigenlijk stoppen. Omdat de overheid daarin geen controle heeft over wat er daar gedeeld wordt. Kijk, op een gewone school heb je nog inspectie. En dan kunnen ze nog een beetje volgen wat er gebeurt. Op die scholen niet. En D66 overweegt om daar een wet voor te maken. Om daar controle over te krijgen of het zelfs stop te zetten. Wat is er gaande in Nederland? Dit stopt niet alleen bij de Joden, denk ik. En deze vrouw zei dat. En zij weten wat er gebeurt in Israël onder andere Joden. En ik ben daar niet bang voor. Daarom wil ik het ook delen met u. We moeten daar niet bang voor zijn, maar we moeten wel staande zijn en staande blijven. Zoals de 3 mannen bij de oven en voor Nebukadnezar stonden. Ze zeiden, nee, maar die gaan we niet vandaag. Hoe diep zit uw geloof en uw vertrouwen? Zeg, nee, wij buigen niet voor de afgoden van deze wereld. Hoe diep zit uw geloof? Dat we zeggen, nee, we buigen niet voor principes, bepaalde principes, die tegen Gods principes ingaan. En we blijven staan zoals de drie mannen deden. Neem deze vrouw Lot en haar tragische einde in gedachten. Soms moeten wij wegvluchten van de wereldse principes en wereldse zaken die niet van God zijn. Deze vrouw, de vrouw van Lot, die keek achterom. En stond even stil in haar vlucht naar een andere stad. En het was haar dood, het was haar einde. Als je niet los bent van de wereld, kost deze verbondenheid met de wereld je uiteindelijk je leven. Of kan het je leven kosten. Enige aanstelling, zoals bij deze vrouw, kan noodlottig worden. Je gehechtheid aan materiële dingen, die op zich niet zondig hoeven te zijn, kan je ook breken. Het vasthouden aan familie relaties kan dat het verschil maken tussen leven en dood. Er zijn mensen, dat heb ik heel bot wat ik zeg, dat is niet, niet bot bedoeld, ook helemaal niet. Maar die kunnen soms zo vastzitten. We hebben 13 kleinkinderen. Maar ik moet ervoor waken, en ik wil ervoor waken, dat ik zo aan mijn kleinkinderen vastzit. Dat als er iets gebeurt, ik wens ze allemaal het beste, ik bid voor ze. En ze wandelen ook op hun manier allemaal toch heel dicht bij de Heer. Maar ik moet er niet gehecht aan zijn dat ze niet kan loslaten als de Heer terugkomt. Of als de Heer mij ophaalt. Of ons ophaalt. Wat is onze afgod? Er kunnen dingen in ons leven zijn die we veel meer aandacht geven dan God. Hè? Want mensen zeggen wel eens, ik spreek in verschillende kerken. Ja, maar ik heb geen tijd om de Bijbel te lezen. Ik denk, wat? Ik heb geen tijd om de Bijbel te lezen. Wat doe je dan wel? Gisteren mocht ik starten in Rijswijk, in een gemeente waar ik ook spreek. En een deel van mijn roeping is ook onderwijs geven. En ik ben gestart met het geven van een alfacursus in Rijswijk. En we waren een hele mooie, geweldig mooie op. Er waren niet veel mensen. En we waren met z'n 6 of 7. Maar ook daar, en dat is voor mij ook weer zo'n signaal, was er een broeder in 2008 gedoopt. Komt uit een Surinaamse man. En hij komt uit een boeddhistische familie. Zijn vader was boeddhist. 2008 gedoopt. Maar eigenlijk, hij moest gewoon erkennen gisteren ook. Daar was hij heel eerlijk in. Ik heb het woord altijd niet zo goed gelezen. Ik heb het wel een beetje weggedrukt. Ik had er geen tijd voor. Zijn vrouw wel. Maar het woord, we kunnen niet zonder het woord, lieve mensen. De mensen die in de verdrukte landen wonen. Als Korea en Nigeria momenteel. En vele andere landen, die zijn blij dat ze een Bijbel hebben. Dat ze die leven. En die lezen de Bijbel met gordijnen dicht. In een kelder of zo. Dat ze het niet morgen zien. En die zijn zo hongerig voor het woord van God. En ik wil u echt aansporen. Als u er moeite mee hebt om het woord van God te lezen. Ga het woord van God lezen. Schuif andere dingen aan de kant. Want als u het woord. Stel dat er een moment komt dat we misschien niet eens hier samen kunnen komen. En deze mensen die zijn blij. Die halen zelfs een blaadje uit de Bijbel. En die gaan die Bijbel helemaal zitten lezen. Die neemt elk blad apart. Omdat ze niet in de Bijbel over straat kunnen. Een buurman van ons komt uit Eritrea. Moest vluchten. Want als hij daar in Eritrea de naam van Jezus noemt, worden ze opgepakt en gevangen gezet. Alleen als je de naam van Jezus noemt. En jij roept ons op om de naam van Jezus te gebruiken. Amen. Nou, dat kan hier nog in Nederland. Maar daar werd hij opgepakt. Dan moest hij vluchten voor zijn leven. Voor zijn gezin. Geweldig leuk. Een fijne, lieve broeder ook. En wij mogen nu contact met ze hebben. Want daar kun je de naam van Jezus niet laten vallen. En in veel andere landen ook niet. Hoe rijk zijn we dan dat we nog steeds de naam van Jezus. En de boze is bang voor de naam van Jezus. Ja. Want er is kracht in de naam van Jezus. Lieve mensen. Neem het niet te lichtjes. Neem het niet te lichtjes. Je leven redden door het te verliezen. Lucas 17, vers 33 zegt, wie zijn leven zal proberen te behouden, die zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. En het Grieks staat voor het woord zal het behouden, een woord dat letterlijk betekent in leven houden. In het Nieuwe Testament wordt het woord gebruikt voor lichamelijk behoud. En Lots vrouw kan wel gedacht hebben, als ik de stad uitvlucht, verlies ik mijn huis, mijn tuin en alles wat ik heb. Oh, mijn tuintje. Oh, mijn plantenbakken. Oh, mijn kippen. Weet ik veel wat je hebt. Oh, mijn auto. We willen alles misschien wel vasthouden. En Lot zijn vrouw dacht daar misschien wel aan. Dat weten we niet precies, maar het zou zomaar kunnen. Als ik de stad uitvlucht, verlies ik alles. Daar in de stad achter mij ligt mijn leven. Daar ben ik naar terug. Daar wil ik blijven. Zij verloor echt het leven. Wat ze zo graag wilde vasthouden. Wat houdt u vast? Wat houdt u vast als God u roept om naar een buurland of buurvrouw te gaan? En het dus niet durft of niet wil. Jezus zegt ook, het zal zijn in de dagen van Noach. De mensen aten en dronken, bouwden hun huizen, hadden misschien wel veel vertier, plezier, verzorgden hun landerijen, etc. Met andere woorden, de mensen waren druk met hun eigen leven. Waren druk en actief in de maatschappij. En al plezier, wel mooi en prachtig. Maar vorige week sprak ik in de gemeente in Haarlem. En we gingen uit Haggai. En Haggai wordt opgeroepen om te profiteren. Tot het volk van God. Want wat zei God? Weet je, jullie zijn zo druk. Je bent zo druk met het bouwen van je eigen huizen. En het onderhouden van mijn huis. Maar mijn tempel ligt aan God. Mijn tempel ligt hier. En daar doe je niks aan. Wanneer gaan jullie mijn tempel hem bouwen? Ga naar de bossen. Ga naar de velden. Haal hout en bouw mijn tempel. Nou, de tempel is niet alleen dit gebouw. Maar de tempel is ook je eigen huis. De tempel zijn wij momenteel, zegt Jezus. Maar het principe is dat we de tempel mogen bouwen. Niet alleen mogen, maar God zegt, herbouw mijn tempel. Daarin zal mijn glorie zijn. Daar zal er mijn heerlijkheid in zijn. Maar ze zijn zo druk met het bouwen en onderhouden van hun eigen huizen. Dat kun je zien in heel het land, in heel Europa en overal in de wereld. De bouwmarkten die varen er wel bij. En ik zeg niet dat het zondig is, ik zeg niet dat het slecht is. Dus daar gaat het niet om. Het gaat erom... Waar richten we onze aandacht op? In de tijd die spannend is. Een tijd waarin we ook mogen zien. Als Gods komst steeds dichterbij is. Maar zijn we dan voorbereid? Zijn wij waakzaam? Zijn we waakzaam en wakker? Waar geven wij prioriteit aan in het leven? Vinden wij andere dingen in het leven belangrijk? De kerk, de gemeente moet wakker worden. Het is nodig dat het vuur van Gods geest gaat branden. En dat begint eigenlijk bij ons. Als we het dan over opwekking hebben, en daar verlang ik ook naar, en dat zien we ook gebeuren hier en daar. Maar opwekking, lieve mensen, begint bij u en bij mij. Bij ons gebedsleven. En als we het te snel opgeven, dan denk ik, laat maar. Maar wat ik eerder gezegd heb, mijn broer kwam tot bekering na 35 jaar. 35 jaar wilde hij niks weten van de kerk en van God. Hij was zo zwaar teleurgesteld. Maar waar laat je je door terugpakken? We kunnen zo vastzitten in dingen die ons terughouden en weghouden van God. En de Satan die lacht. En ik zie dat ook gebeuren helaas in bepaalde gemeentes. Ik weet niet goed van hier, maar toch ga ik het zeggen, weet u. Ik laat mijn hart hierin spreken. Ik zie zo'n dingen gebeuren, ik hoor zo'n dingen in gemeentes en ik denk, man... Dan zijn we eigenlijk kleinzinnig bezig. Dat er geen vergevingsgezindheid is. Dat er geen... Zijn we met dingen bezig? Terwijl er veel grotere dingen eigenlijk moeten gebeuren, mogen gebeuren en God wil doen. Als er geen vergevingsgezindheid is onder elkaar, hier in de gemeente of waar dan ook, of in het lichaam van Christus, kan Gods geest niet doorbreken. En dan kunt u bidden op uw knieën. Voor opwekking. Maar die gaat dan niet komen, want die opwekking begint in uw eigen hart. Ik kan zo niet begrijpen dat mensen hardnekkig zijn. Wat zegt God tegen Ezekiel toen Ezekiel riep: ik zal jouw hoofd zo hard maken als diamant. En je gaat het volk waarschuwen. En vanmorgen reed ik hierheen en ik denk, straks sta ik misschien wel hier. Als een beetje de Johannes de Doper om u te waarschuwen. De gemeente moet wakker worden. Dan gaat het niet alleen maar om we willen graag allemaal opwekking. Maar owee, als het gaat om vergeving, hardnekkigheid. En wat zegt de Bijbel over de gaven van de geest? De vrucht van de geest, zachtmoedigheid, liefde, langmoedigheid. Dat zien we niet terug in de gemeente. Te weinig. Te weinig. Maar als u opwekking wil, zet dan uw hart volledig open en wees niet hardnekkig. God zegt dan tegen Ezekiel, je moet het volk gaan waarschuwen. Want hun harten zijn hard en hun nekken zijn dik. Omdat ze eigenwijs zijn, trots zijn. God wil al onze trots in ons hart afbreken, zodat hij kan doorbreken. God wil dat we vergevingsgezind zijn naar elkaar. God zegt, we hebben een bediening van verzoening gekregen. God wil dat we elkaar verzoenen, met elkaar verzoenen daar waar oneenigheid is. Als ik ter Schelling ben en denk ik, jongens, twee gemeentes, twee evangelische gemeenten die niet samen kunnen en willen werken, omdat er ooit in het verleden wat gebeurd is, 30, 35 jaar geleden, en men wil het maar niet oplossen. En toch blijven we bidden voor opwekking, voor doorbraak. Jongens, kom op, schei uit. Mogen we eerlijk zijn met elkaar? God denkt, jongens, je maakt er een puinhoop van. Je wilt niet verzoenen. Je wilt niet verzoenen. God wil dat we verzoenen. En ik moest morgen gewoon in stille tijd denken. Helemaal los op mijn preek. Maar ik deel uit mijn hart. Kunnen we nog wel... We zongen natuurlijk nog niet ergens. Kunnen we nog wel huilen? Kunnen we nog wel huilen om het verlorene? Kunnen we nog huilen om de pijn die in de gemeente aanwezig is? Huilen we nog? Wat zeggen we nou? God, ik heb gebeden, maar het helpt niet meer. Ik zie het niet gebeuren. Huilen we om de mensen die verloren dreigen te gaan? Ik geloof dat God huilt, want hij wil niets liever dan allen tot bekering komen. Ook al weet hij dat dat waarschijnlijk niet zal gebeuren. Want hij is bemachtigd om alles te doen, maar hij breekt nooit in. Hij is een gentleman. Maar hij vraagt van ons gehoorzaamheid. Hij vraagt van ons toewijding aan zijn woord. En de wandel met God. Waar zit u nog aan vast? Misschien zit u nog vast aan uw eigen verleden. Zoals de vrouw van Lot, die denkt, ja, ik wil het verleden niet loslaten. Misschien zet u wel vast aan iets wat er ooit een keer misschien gebeurd is tussen een broeder en een zuster. Maar wat zegt dan de Bijbel? Als u het offer wil brengen, en straks wordt er geofferd en u brengt het offer naar het altaar, maar u hebt iets tussen uw broeder en uw zuster, laat het offer daar liggen, ga het in orde maken. Dat is een geestelijk principe. Zodra dat niet gebeurt, gaat Gods geest niet doorbreken. En u bidt een opwekking, laat het offer liggen en maak het in orde met elkaar. Dat is Gods principe. Dat is Gods woord. Ja, maar we leven toch onder de genade. Ja, we leven onder de genade. Maar het is de genade vanuit God. Hij blijft genadig en geduldig met u. En hij wacht op u. Hij wacht op u en mij. Waar zit u nog aan vast? Ben je niet geestelijk los van de plaats van onheil? Dan zul je ook, wat je natuurlijke leven betreft, niet gered kunnen worden. Als u het aardse of zelfs uw eigen leven nog te veel lief heeft, vasthoudt, dan verliest u het zicht en de betekenis van alles wat er gebeurt. En van alles wat God wil doen. Dan is het bijna onmogelijk om met geestelijke ogen naar gebeurtenissen te kijken. Er kunnen situaties zijn waarin u zelfs te veel vastzit aan uw eigen principes, aan uw eigen patronen, aan uw eigen gewoontes. Misschien zit u wel vast in allerlei gedachtenspinsels. En die ander moet maar komen om mij te geven. Of wel, ik moet, weet u, God wil zoveel dingen doen. Alles is mogelijk bij God. Maar wij zijn soms in staat om God tegen te houden. Alles is mogelijk bij God. Alles. Het is een machtig God, een almachtig God. Ik heb vanmorgen nog een beetje te bidden. Heer, u bent zo'n almachtig grote God. Die u allemaal lief heeft. En dan moest ik denken aan Jezus en Petrus. Petrus had Jezus 3 keer verloochend. En Jezus wist al lang dat het zou gebeuren. Maar wie is degene die het initiatief neemt om dat weer te herstellen? Jezus. Jezus zegt dan, joh, Petrus. Joh, kom op. Zullen we weer samenwerken? Heb je me waarlijk lief? Tot 3 keer toe vraagt hij dat. Jezus neemt het initiatief. Dat is de liefde van Jezus. En zullen wij dat dan niet doen? Zullen wij dan hardnekkig zijn? De plekken waar we hardnekkig zijn of koppig zijn of wat dan ook? Dat is je eigen ik die in de weg staat. We zitten vast in onze eigen ego's. En God wil het allemaal afbreken. Niet om je pijn te doen. Maar dat zijn glorie en heerlijkheid. Die al in jou is. Als christen, als kind van God. Openbaar gaat worden. Dan wordt het openbaar. Als wij bereid zijn inderdaad. Letterlijk op onze knieën te gaan. En niet alleen voor de Nederlander. Dat kun je helemaal doen. Prachtig allemaal. Maar ga het in je binnenkamer. Ga misschien met je broeder waar je misschien een probleem mee hebt. Of je zuster of wie dan ook. Die knieën zegt, joh, laten we elkaar samen binden. Laten wij groeien. Dan gaat deze kerk groeien, ben ik van overtuigd. Dan gaat deze zaal vol zitten. En dan gaat de Heer zeggen, oké, zoek een andere plek. Als we op de knieën gaan, zeg je, Heer, We willen dit beleiden aan u. En dan gaat u doorbreken. Bent u bereid om op uw knieën te gaan met elkaar? Zodat Gods geest kan doorbreken. Wij moeten blijven staan ook voor de principes van God, zoals deze drie vrienden deden. Als ik dat lees, dan denk ik, oh Heer, zal ik staan? Zal ik staan als de Heer terugkomt? Zal ik staan blijven? Als het spannend wordt en als ik mij wordt aangesproken, als ik op straat ben? We gaan denk ik woensdagmiddag geloof ik weer, hè, Wiebe?
Nee, volgende week.
Oh, die week erop, oké. Okay. Dat mag niet uit, maar dan gaan we weer. En dan denk je best wel eens, oké, dan lopen we daar met de rode hesjes. Lopen ook heel veel moslims rond en heel veel dingen rond. Oké, wat gebeurt er? Hoe blijf je staan als je aangevallen wordt? Kijk, we kunnen het hier allemaal makkelijk met elkaar bepraten. Simpel. Allemaal veilig voor onder ons christenen. Maar als we buiten zijn, dan wordt het een beetje spannender. Ai, ai, ai. En waar buigen we dan voor? Waar buigen we dan voor? Deze drie vrienden die bogen niet. Deze drie vrienden bogen niet. Daniel bleef bidden. 3 keer op een dag. En er waren een andere figuren die zeiden, dat mag toch niet. En die hebben hem verraden. Dan kwam hij in de leeuwkuil terecht. Maar God was met hem. Omdat hij bleef staan. Voor zijn principes van God. Maar als wij blijven staan als christenen. Dan hoor ik de politiek. Ben je door de politiek heen. Zeg, nee, maar dat kan niet hoor. We moeten inclusief zijn. Dat is allemaal waar nooit. Dat is allemaal leugen, wist u dat? We kunnen niet inclusief zijn. Op het moment dat ik inclusief ben, over mijn geloof en bestaan van mijn principes te hebben, dat kan niet. We moeten de anderen wel allemaal respecteren, maar mij respecteren ze niet. Mijn geloofsovertuiging willen ze niet aanvaarden. Begrijpt u wat er gebeurt? Begrijpt u wat er gebeurt? Er kloppen dingen niet. Er zijn veel leugens in de wereld. En ook binnen de politiek. Zijn we wakkere mensen? Zijn we wakker voor wat er gebeurt? Zijn we scherp voor wat er gezegd wordt? Vrijheid van meningsuiting klinkt allemaal heel mooi, helemaal democratisch. Maar er zit overal zitten grenzen aan. Ik denk, aan Jezus en macht zitten geen grenzen. Maar als er geen grenzen zijn voor het volk, dan krijgen we rebellie. En het is hier terug in het leven. Want ja, we mogen niet demonstreren op de Dam, maar we gaan het opdoen. Ja, rebellie is dat. Tegenover God. Ongehoorzaamheid naar God toe is eigenlijk rebellie tegenover God. Dat is het Hebreeuwse woord voor rebellie. Dat heeft een diepere betekenis, de Griekse betekenis. Als er geen grenzen zijn, daarom heeft Jezus gewoon wetten en regels gegeven, want het is gezond om bepaalde grenzen te hebben. Als je je kinderen opvoedt, je hebt geen grenzen, wordt het een chaos thuis. Alleen al Jezus' macht zijn geen grenzen. Dat is een heel ander principe. Maar Jezus' macht zijn geen grenzen. Laten we Romeinen 13 lezen. Want het is nog altijd open. Het is altijd open. In Jezus Christus. Romeinen 13, vers 10. Sorry als je misschien een beetje fanatiek bent of fanatiek overkomt. Maar dat geluid me aan. Graag maar. Waar staan wij? En waar kan ik ook blijven staan? Het gaat om Gods principes. Romeinen 13, vers 10 en 12. De overheid, bepaalde partijen willen alleen maar dat je Gods principes loslaat. Dat alles moet kunnen. Forget it, niet alles kan. Alles zegt, alles is nuttig, niet alles is geloofwaardig. Romeinen 13, vers 10 tot 12. En dan staat dit, de liefde, dat is ook zo mooi, de liefde doet de naaste geen kwaad. De liefde doet de naaste geen kwaad, mensen. Dat is toch geweldig. En daarom is de liefde de vervulling van de wet. God de Vader is vol liefde voor u en mij. Is geduldig met u, geduldig met mij. De liefde doet de naaste geen kwaad. En dit te meer omdat wij het beslissende tijdstip kennen. Namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. Zijn komst is dichterbij dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij gekomen. Laten we dus werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als een klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen. Niet in scheldpartijen, niet in dronkenschappen, niet in ruzie en afgunst. En hij spreekt hier tot gemeente in Rome, tegenover christenen. Maar bekleed u met de Heer Jezus Christus. En verzorg het vlees niet om begeerte op te wekken. Halleluja. De tijd is aangebroken. Word waakzaam. Word wakker. Uit de slaap ontwaken. Deze oproep om wakker te worden is gericht aan Gods kinderen. Aan zijn kerk. Het is gericht op de discipelen van Jezus die de tijd verstaan. En er staat, gij verstaat immers de tijd wel. Het moet de oproep aan hen die levend zijn in Christus om wakker te worden. Vele christenen zijn in slaap gesukkeld. Juist omdat het allemaal zo goed zit. Omdat we het zo goed hebben. Weet u, het is prima, het is geweldig goed dat u hier bent. En dat we elke zondag bij elkaar samenkomen. Dat kan zo'n gewoonte en ritueel zijn. Die, oh, ach, het is wel fijn zo, leuk. Een keer in de wit stond, prachtig allemaal, heel goed. Heel belangrijk, het is ook heerlijk om te doen. Maar pas op dat u niet in slaap zult. Omdat het routine wordt. Omdat het allemaal al zo gewoon is. Maar ach, we weten het eigenlijk allemaal toch wel. We weten het allemaal toch wel. Maar we vallen in slaap. Dat is de toestand van de kerk in het algemeen. De toon van de oproep is ernstig, maar hier vandaag liefdevol wakker maken. Ik zeg niet wakker worden, anders gaat u veroordeeld. Nee, u loopt geen gevaar veroordeeld te worden. Maar ik zeg wat Paulus zegt. Het heil is nu dichterbij dan toen u tot geloof kwam. En ik doe deze oproep om wakker te worden. Om wakker te worden, lieve mensen. Om inderdaad uit te strekken naar een opwekking in uw eigen leven. En als het bij u begint, dan zal het uitwaaien. Ik zie dit bij mijn broer. Het gaat als een sneeuwbaleffect naar anderen toe. Er zijn christenen die naar de kerk gaan, de Bijbel lezen en bidden en toch geestelijk slapen. Waak ervoor dat u een Laodicea-gemeente wordt.
Wat?
Een Laodicea-gemeente. Een Laodicea-gemeente wordt beschreven in Openbaringen. Dat is een gemeente waarvan God zegt, weet u, ik ken al uw werken. En u doet allemaal prachtige mooie dingen. Maar u bent de eerste liefde kwijtgeraakt. U bent de eerste liefde kwijtgeraakt. En de eerste liefde is naar hem toe. Maar als wij de eerste liefde kwijt zijn geraakt naar hem toe, dan raken we ook de eerste liefde kwijt naar elkaar toe. Dat is een Laodicea. Weet u, lees Openbaringen. Er zijn 7 brieven die aan de gemeentes worden geschreven. En weet u, bij elke brief sluit Jezus dit af naar Johannes. Johannes moet dat brengen naar de gemeentes. En dan zegt Jezus dit. Die oren hoort. Wie luistert en oren hoort, die doet wat ik zeg. Iets in die trant. Je kan het erbij pakken. Maar horen staat voor gehoorzaam zijn. Luisteren staat voor gehoorzaam zijn. En doen wat ik zeg. Altijd staat het gehoorzaam aan doen wat ik zeg. Daar worden al die 7 brieven mee afgesloten. Er is hoop in Jezus Christus. Die oren heeft, laat hij horen wat geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat.
Is dat soms de Bijbel?
Is de Bijbel, ja. Ik lees alleen de Bijbel.
Nee, maar...
Dit is wat God zegt. En de boom des levens is niet alleen maar daar in het paradijs. De boom des levens betekent eigenlijk dat wij daar nu al in kunnen leven. Als wij juist dat doen wat Gods woord ons leert en meegeeft. Maar we leven vaak, ja, daar ga ik een heel andere richting op, maar dat wil ik eigenlijk ook niet. Maar dan leven we eigenlijk als wezen. We zijn zielig, we zijn afhankelijk en we zijn alleen afhankelijk van God. God heeft ons alles gegeven. Zoals hij tegen de zoon zei die thuis bleef. Jongen. Maak je druk. Alles wat van mij is, is van jou. Maar we gebruiken het helemaal niet. Maar eigenlijk wat jij ook zegt, man. Ja. Ik wil 1 hoopvolle tekst. En jullie lezen 1 Johannes 3. Nou, dat is een hele hoopvolle tekst. En 1 Johannes 3. vers 2, en daar staat: geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar we weten dat als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn, want wij zullen Hem zien zoals Hij is. Halleluja. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich zoals Hij rein is. Amen. Amen. Dat is onze hoop. We gaan Hem zien. We gaan Hem zien. Dat mogen we ons naar uitstrekken. En Hij komt steeds dichterbij. De tijd gaat hard, maar de tijd dringt ook om waakzaam en wakker te zijn. Amen.